Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit het gebed des Heren en daarvan het vierde vers. U wil geschied, uw wil alleen. Het gebed des Heren, het vierde vers, gaan we samen zingen. U zal worden voorgelezen uit Titus 2. Ik herhaal Titus 2. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, het eerste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen voor u Titus 2. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat ze in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijnde van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in leer en onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat gij degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van u lieden te zeggen. Vermaant de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijver in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte.
Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 33 en daarvan de versen 6, 7 en 11. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We zingen Psalm 33, de versen 6, 7 en 11. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emerituskas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u heeft zojuist gelezen Titus 2. En in Titus 2, daar lezen we in het 11e en in het 12e vers. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is het onderwijs dat de apostel Paulus geeft aan Titus, een van zijn medearbeiders. En hij zegt dus dat God is verschenen in zijn genade. En hij onderwijst ons dat we de wereldse, zeg maar de zondige dingen zouden verzaken. Dat is het onderwijs. En alles wat in de schrift wordt onderwezen is ook tegelijk voorwerp van gebed. Dat we bidden of God dat wil bewerken in ons en door ons en in andere mensen. En zodoende komt deze tekst die u is voorgelezen terug in onze Heidelberger catechismus als een verwijstekst bij de derde bede, u wil geschieden. U wil geschieden. Dat we alles wat van niet van God is verzaken. En alles wat wel van God is voorstaan, is niet alleen onderwijs, maar is ook voorwerp van het gebed. En zo ziet u dat hetgeen God in de Bijbel leert, ook terugkomt in de gebeden van de gemeente Gods. We gaan er vanmiddag een ogenblik bij stilstaan, als we uw aandacht vragen voor de derde bede, zondag 49 van de Heidelberger catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Welke is de derde bede? U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gaat over uw wil geschieden, de derde bede. We letten in de eerste plaats op de inhoud van deze bede en we letten in de tweede plaats op het doel van deze derde bede. De inhoud, het eerste deel van het antwoord en het doel, opdat alzo een iegelijk zijn, ambt en beroep enzovoort. Wat daar verder staat, opdat, dat geeft een bedoeling aan. Uw wil geschieden, de derde bede van het volmaakte gebed. Kunnen we daar een ogenblik zomaar bij stilstaan? We hebben stilgestaan in de eerste plaats bij het gebed, uw naam worden geheiligd. Dat God in alles de eerste en de hoogste plaats zou mogen innemen. En dat is een onderwerp van gebed. Heere, geef dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en groot gemaakt zou worden. En als we dit soort dingen bidden, is het natuurlijk ook de bedoeling dat we ons leven ernaar richten. En dat ons leven niet tot oneer is van God, maar tot eer van God. En dat bijvoorbeeld onze medemensen niet zeggen, nou ja, dat zijn die mensen van de kerk, maar die luisteren natuurlijk ook nergens naar, die doen ook precies waar ze zelf zin aan hebben. Helaas, dat komt voor. Je merkt het soms bij de auto's die rond de kerk worden geparkeerd en dan denk je, kijk, dat hadden we nou niet afgesproken. Ik kan dat misschien nog een beetje begrijpen, maar die mensen op de Bosweg, die begrijpen dat niet. En daarom moeten we altijd proberen, gemeente, ons aan de regels te houden, zodat we geen verkeerde gedachten oproepen bij de wereld om ons heen. En dat we ook werkelijk ernst maken met de eerste bede, uw naam worden geheiligd. En dat we in onze levenswandel, in wat we zeggen, in wat we denken, in wat we doen, ook werkelijk ernst maken met wat de Heere zegt in de Bijbel. Dat is de eerste bede, heel concreet in het leven van alle dag. In de tweede plaats, uw koninkrijk komen. Dat is dat allerlei mensen mogen horen van dat goede woord van God en dat we mogen zien dat dat koninkrijk van God, dus de genade God, zich in de breedte en in de diepte uitbreidt en gestalte krijgt. Dat is een tweede bede, dat is een diep verlangen dus in het leven van de gemeente Gods. We leven weer in de tijd dat er een oproep staat in de Saambinder voor het curatorium. Er zijn studenten nodig op de theologische school. Kijk, dat hoort er natuurlijk ook bij dat het Rijk van Gods gebouwd zal worden. En dat we ervoor bidden. En ook eens om ons heen kijken of er misschien mannen zijn die geschikt zijn voor dat grote ambt van herder en leraar in de kring der gemeenten. Dat er mensen zijn die geschikt zijn voor de zending. En dat zo dat goede rijk van God op deze aarde komt. We kunnen altijd in erg theoretische en abstracte zin spreken over de Bijbel. Dan wordt er niemand boos, dan wordt er niemand geraakt. We hebben onze anderhalf uur weer in de kerk gezeten, maar er gebeurt dan verder ook niks. Gemeente, het is niet de bedoeling dat we Gods woord in abstracte zin beluisteren, maar dat het concreet wordt, dat het handen en voeten krijgt in ons leven, in onze gebeden, in ons doen en in ons laten. Dat de wereld zegt, je kunt zien, dat zijn biddende mensen. En wat het onze Vader ons leert, dat krijgt gestalte in hun leven. Zo komen we nu toe aan het derde beden in het volmaakte gebed. U wil geschieden. Niet eens de eenvoudigste beden. Kijk, we hebben allemaal een wil. En iedereen die hier zit, die wil natuurlijk graag fijne dingen. Een fijn, een mooi, gezellig, aangenaam leven. Een leven in gemeenschap met anderen. Een leven waar alles fijn gaat. Een leven waar alles goed is. We leven tenslotte ook in een welvaartstijd. We zijn allemaal erg moderne mensen. En we vinden het prettig om te genieten zo van de aardse dingen. Een goede maaltijd. Een mooi huis. Een geschikt voorwerp om ons in voor te bewegen. En gemeente, het zijn allemaal dingen die we elkaar natuurlijk niet hoeven te ontzeggen. Het is niet de bedoeling dat we als een stelletje kluizenaars gaan leven. Maar aan de andere kant, waar gaat het om in ons leven? U wil geschieden. Kijk, er is ook een andere kant aan het leven. En dat zijn de moeilijke dingen. Dat zijn de pijnlijke dingen. Dat zijn de dingen die we in ons denken, in ons voelen, in ons beleven misschien zo moeilijk kunnen plaatsen en waar we geen raad mee weten. En dan wordt dat derde gebeden wel een heel ander gebed. Dan wordt het ook iets heel anders. U wil geschieden. Gods wil die alleen goed is. Wat is het nuttig om dat gebedsonderwijs ook te betrekken op alles wat er gebeurt in ons leven. En heel concreet elke keer weer opnieuw te vragen. U wil geschieden. Waar komen we dan deze bede en de praktijk van deze bede veel tegen in de Bijbel. We komen hem tegen in de grote dingen van de schrift. Denk aan het boek Job. U wil geschieden. Daar heeft Job moeten leren. Daar is een hele weg voor nodig geweest, ook in zijn leven, om zich volledig te onderwerpen aan die goede wil van God. We komen tegen het leven van de apostel Paulus. Als hij weet dat hij in Jeruzalem gevangen zal worden genomen. En hij daarover vertelt aan de gemeente. En de gemeente tenslotte zegt dat de wil des Heren geschiede. En talloze andere plaatsen komen we dat voortdurend tegen. Vooral in hele moeilijke omstandigheden. We gaan er dus ook vanmiddag maar eens een poosje bij stilstaan. Wat nu die derde bede vooral in de ontmoeting met God in het gebedsleven betekent. We kunnen natuurlijk eerst een poosje spreken over Gods wil. Daar kunnen we ook iets dogmatisch over vertellen. Die wil van God die heeft twee kanten vanuit de Bijbel gezien. Je hebt aan de ene kant Gods geopenbaarde wil. Dat is wat God heeft bekendgemaakt in de 10 geboden. En dan horen we bijvoorbeeld, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken. Tweede tafel van de wet. Je hebt ook een eerste tafel van de wet en in die eerste tafel daar staat, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God heeft zijn wil op deze aarde bekendgemaakt, concreet gemaakt. Wat God wil, krijgt bijvoorbeeld in de 10 geboden, ook in de brieven van de apostelen, voortdurend handen en voeten. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Dat is iets wat God gewoon wil. Wees uw ouders gehoorzaam. En Paulus zegt tegen de ouders, tegen de vaders in het bijzonder, verwek uw kinderen niet tot toorn. Treiter uw kinderen niet en breng ze niet tot het uiterste. Integendeel, wees voorzichtig. Houd rekening met de leeftijd en met de omstandigheden waarin uw kinderen verkeren. Voed de jongen op naar de eis van zijn weg, zegt de spreukendichter. Zo staan er allerlei hele concrete dingen in de Bijbel die ons de wil van God bekend maken. tracht naar herbergzaamheid, staat in Romeinen 12. Romeinen 12, het tweede gedeelte. Afgelopen vrijdag en afgelopen maandag nog eens gelezen met de catechisant wat nou de wil van God is. En vaak hebben we hele discussies over bepaalde dingen en dat is nuttig en dat is zeker belangrijk. De regels die we hebben rond media, rond kleding enzovoort, buitengewoon nuttige regels. Maar er staan nog een heleboel meer dingen in de Bijbel over herbergzaamheid, over vijanden liefhebben, over allerlei andere dingen. Vaak hoor je daar een stuk minder over. Zijn we trouwens wel herbergzaam? Tracht naar herbergzaamheid. Heb uw vijanden lief. Zegen die u vervloeken. Geef de toorn een plaats. Dus niet jezelf breken. Nee, als er iets ergs gebeurt in uw leven, probeer dan dat in gebed bij de Heere te brengen. En laat het nu eens aan de Heere over om recht te doen. Nou, zo staan er dus allerlei dingen heel concreet in de Bijbel waarvan we kunnen leren en die we kunnen meenemen in ons gebed. Die wil is dus een geopenbaarde. Aan de andere kant is er ook in de Bijbel, ik ben nog steeds bezig om even een aantal dingen, dogmatische dingen over de wil van God uit te leggen, Bijbelse dingen zo u wilt. Aan de andere kant is er ook een verborgen wil van God. We horen dat in de Efezebrief, waar de apostel Paulus zegt dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Er is een raad van God. God wil bepaalde dingen. En alles op deze aarde gebeurt precies in overeenstemming met die wil van God. Dat noemen we de raad van Gods wil of de wil van Gods besluit. God heeft van eeuwigheid alles besloten. God heeft van eeuwigheid bijvoorbeeld gewild dat er een schepping zou zijn. God heeft van eeuwigheid gewild dat er een land zou ontstaan wat Nederland heet. God heeft van eeuwigheid gewild dat u hier vanmiddag in de kerk zou zitten. En God heeft van eeuwigheid bepaald dat ik hier vanmiddag wat zou proberen te preken over het derde beden van het volmaakte gebed. Dat gebeurt omdat God dat van eeuwigheid heeft vastgelegd. Alles ligt vast in Gods raad. De geestelijke dingen, de tijdelijke dingen, de dingen van uw persoonlijk leven, de dingen in uw huwelijksleven. Het is allemaal door God bepaald. Het ligt in zijn raad. Beetje wonderlijk soms dat de mensen met nou die geestelijke dingen, de uitverkiezing, geweldig veel moeite soms hebben. En aan de andere kant, als God nou bepaald heeft wat we eten zullen, wat we drinken zullen, dat we dan plotseling geen moeite hebben met Gods raad. Gemeente, jong en oud, alles is door God bepaald. En laten we daar toch heel ernstig en heel diep over nadenken. Dan komen we aan de ene kant aan de wet dat we voorzichtig zullen wandelen in overeenstemming met Gods wet. En aan de andere kant hoeft dan bijvoorbeeld de uitverkiezing niet een verkeerde gedachte in ons op te roepen. God heeft van eeuwigheid alles bepaald en God voert ook alles naar zijn raad uit. Niets gebeurt er buiten Gods raad. Paulus zegt het in Efeze 1. Die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Zoals God het heeft besloten, zo zal het gebeuren. Maar God is de grote God die wij verder niet kunnen narekenen. God heeft daar zo zijn eigen bedoelingen mee. De eer van zijn naam, de opbouw van zijn gemeente en de verheerlijking van zijn zoon. We komen nu toe aan de derde bede en dan gaat het erom welke wil van God. Nou, dat is in de eerste plaats Gods geopenbaarde wil, dat alles nu zo mag gebeuren zoals God het wil. U wil geschieden. Dat alles gaat gebeuren hier op aarde zoals God het wil. Nou, u begrijpt, dat is er een heleboel te bidden. En dan zijn we niet gauw klaar. Want aan uw leven zal er heel veel zijn wat niet in overeenstemming is met Gods wil. U zult het om u heen zien. U zult het misschien merken bij andere mensen op uw werk. En waar dan ook, overal vind je wel dingen die ingaan tegen Gods geopenbaarde wil. En wat moeten we er nou aan doen? Nou, dan mag u ervoor waarschuwen. Hé, vriend, niet liegen, want dat is tot oneer van God. Niet stelen, want dat is verboden in de goede wet van de Heere. Maar naast dat we daarvoor waarschuwen, mogen we er natuurlijk ook voor bidden of de Heere het zo wil maken dat ieder en een iegelijk zich gaat onderwerpen aan zijn goede wil. En hoe moet die wil van God dan geschieden? Nou, zoals de engelen in de hemel, zo gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Op deze zondige aarde. In de hemel is alles volmaakt. In de hemel zegt God tegen de ene engel ga en ik ga. En tegen de andere engel kom en ik kom. In de hemel is alles tot eer van God. Is alles in een volkomen harmonie. Nou, zo ook dat zo ook de wil van God op deze aarde gestalte krijgt. Zo is het trouwens oorspronkelijk ook begonnen. Voor de zondeval. God heeft alles gemaakt tot zijn zelfwil. God zag al wat hij gemaakt had en ziet het was zeer goed. Zo zal het trouwens ook weer eindigen, want de hemel, dat weet u, komt naar de aarde. En straks, na de oordeelsdag, komt er een hele nieuwe aarde, nieuwe hemelen, een nieuw heelal en ook een nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid. Daar hoeven we deze derde bede niet meer te bidden, want dan krijgt die derde bede door Gods werk en door Gods genade altijd gestalte. Dat moet dat trouwens heerlijk zijn, een wereld waarin iedereen in alle omstandigheden handelt in overeenstemming met de wil van God. Niet met onze eigen wil, niet met de wil van verkeerde en zondige mensen. Nee, volledig gehoorzaam aan de wil, aan de goede wil van God. Dat is ook de belofte voor de toekomst. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. We kunnen ons dat eigenlijk met onze zondige verstand amper voorstellen. En daarom doen we er goed aan om die belofte te geloven. Dat God dat in en door Christus tot stand zal brengen. Trouwens, er is iemand op de aarde geweest die volledig geleefd heeft naar Gods wil. En dat was de Heer Jezus. Alles wat hij gedaan heeft, alles wat hij gezegd had, alles waar hij op gewezen heeft, dat was een uitvoering van de wil van zijn Vader. En dat volkomen. Volledig, zonder enig gebrek. Alles wat we in de Bijbel over de Heer Jezus lezen, beantwoordt helemaal aan die derde bede, uw wil geschieden. De weg naar het kruis, het sterven, het lijden, het bespot worden, de veroordeling. Het was allemaal in overeenstemming met de wil van zijn Vader. En de Heer Jezus heeft dit gebed gebeden en in praktijk gebracht. Helemaal volledig in praktijk gebracht. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. In de hof van Gethsemane, daar horen we hem bidden. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, zo heeft de Heer deze bede in praktijk gebracht. En zo ook gaan we die bede vanuit het onderwijs in onze Heidelbergen overdenken. Wat betekent dan uw wil geschieden? Dat is geef. Nou, dat woordje geef, dat is al een mooi woordje. Want als we iets vragen dat we het mogen ontvangen, geef, dan betekent het dat we het van nature niet hebben. Maar dat we dat dus geschonken moeten krijgen. Geef dat ik gehoorzaam ben aan uw wil. Want u weet, we gaan altijd terug naar het paradijs. We gaan terug naar Genesis 3. Dat een mens door de zondeval liever niet luistert naar God. En ook liever niet gehoorzaam is aan God. Dat geldt voor de onbekeerde mensen. En dat geldt net zo goed voor Gods kinderen. Ook Gods kinderen die struikelen allen in velen. Jacobus schrijft in zijn brief. We struikelen allen in velen. Dus dit gebed dat hebben we echt wel nodig. Om dat veel te bidden. Om dat bijna dagelijks. Elk moment van de dag in herinnering te houden. Geef. Heren, wil u dat nou alsjeblieft schenken. Wil u mij gewillig. Wil u mij gehoorzaam aan uw wil maken? Je hebt allerlei karakters. De een is wat meegaand. De ander is wat grover in zijn karakter. De een is nogal opvliegerig. Een ander die is wat gehoorzamer, zo lijkt het. En dan zou het kunnen lijken dat nou wat bescheidener mensen, dat de mensen met een wat aangenamer karakter, wat makkelijker aan deze bede zouden kunnen voldoen dan de mensen met een wat opvliegend karakter. Maar gemeente, het geldt voor ons allemaal, van nature is er niemand bereid om voor die wil God te buigen. En we hebben dus allemaal nodig om elke keer op dit punt onderwezen te worden en dit veel te bidden. Uw wil geschieden. Geef, Heere, wil u dat alsjeblieft uit genade geven. Als het voorspoedig is, dan zal het misschien meevallen, denken we dan vaak. Maar als het nou tegen zit en er allerlei moeilijke wegen zijn, dan wordt een mens een beetje opstandig van binnen. Dan is hij het niet zo eens met God. En dan zegt hij de woorden wel, maar dan de praktijk. Geef, onthouden hoor. In het gebedsleven hoort dat woord geef niet te ontbreken. Dat is ook al even belangrijk, dat woordje geef, dat zegt ons iets over gebedsleven. Gebed is bijvoorbeeld niet dat we zeggen tegen God hoe die mensen moet bekeren, hoe hij me moet helpen, hoe het nou allemaal precies moet en zo. Dat weet God veel beter. Wij hoeven God niet te vertellen wat hij moet doen. God weet precies wat hij besloten heeft. Wij moeten aan God vragen, geef, leer, schenk, maak uw woord waar. Bidden, dat is ook worstelen, dat ligt in dat woord geven. Dat is worstelen aan de troon der genade. Dat is dus inderdaad smeken. Dingen vragen die we van nature niet hebben of die we missen. Dat is bidden. En wat is het dan veel te verbeteren aan onze gebeden? Waar moeten we er ook goed over nadenken of onze gebeden, ambtelijke gebeden ook, maar ook persoonlijke gebeden aan tafel. Dat het ook inderdaad staat, Heere, wilt u het alsjeblieft schenken. Geef. En wat willen we dan dat de Heere ons zal schenken? Nou, dan staat er weer iets moois in het antwoord. Dat wij, dus wij zoals we allemaal zitten, wij als gemeente, niemand uitgesloten, en alle mensen, dus ook de mensen in het Leusden kwartier en het Vermeerkwartier en het De Bosweg en het Amersfoort en het Leusden en waar dan ook allemaal wel niet. Wij en alle mensen. Dat is dus een hele brede opvatting. Geef dat wij en alle mensen. Dat dus ook mijn collega op mijn werk. En dat ook onze buren die goede boodschap van u horen. En dat ze ook zich gaan onderwerpen aan Gods goede wil. Dat is het tweede wat het onderwijs is van onze Heidelberger. Natuurlijk, we mogen, als het gaat over onze zaligheid, gericht zijn op het persoonlijk behoud. Dat noemen we heilig egoïstisch. En dat we veel worstelen en zeggen, Heere, mag nou ook dat nieuwe leven kennen en wil u door uw Heilige Geest alsjeblieft in mijn leven komen en bij me blijven en me leiden. Dat hebben we allemaal erg veel nodig en daar kunt u niet genoeg om bidden. Geef alsjeblieft aan mij persoonlijk dat werk van uw geest in mijn leven. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om u persoonlijk, het gaat ook om uw gezin, wij, meervoud. Het gaat ook om andere mensen in de gemeente. De gemeente vormt ook een gemeenschap waarin we aan elkaar verbonden zijn door het belijdenis, door doop, doordat we elkaar kennen, doordat we door Gods hand bij elkaar zijn gebracht. En daarom is het ook wel jammer dat sommige mensen die gemeenschap soms verbreken en naar andere kerken gaan, terwijl er eigenlijk amper een aanleiding voor is. Gemeente, laten we toch proberen om zoveel mogelijk de eenheid, ook binnen een kerk, ook binnen een gezin, ook binnen een gemeenschap te bewaren. Geef dat wij, maar ook alle andere mensen, ook die mensen die God op onze weg heeft geplaatst, mensen die bijvoorbeeld niet van de kerk zijn of van een andere kerk zijn, of die nog nooit dat goede woord Gods hebben gehoord. Onze Heidelberger maakt het heel breed. Zo breed als de apostel Paulus dat ook vaak doet in zijn brieven. Die heeft er niet één voor de rampzaligheid over. Die wenst dat alle mensen waren als hij was. Trouwens ook de Heer Jezus heeft keer op keer tegen de mensen in Jeruzalem gezegd. Och Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. En heeft ook in de synagoge van Capernaum tegen de mensen die zaten te luisteren. Het waren over het algemeen onbekeerde mensen. Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dus u begrijpt wel deze bede ook de gehoorzaamheid aan Gods wil. dat heeft betrekking op ons bidden en dan inderdaad voor alle mensen die God op onze weg heeft geplaatst. Je ontmoet wel eens mensen met grote problemen, met veel zorgen, met veel moeite. En dan is het goed als je een helpende hand kunt toereiken. Dat is goed. We zijn ook op de wereld om elkaar te helpen. Niet om elkaar het leven zuur te maken. Niet om elkaar in de weg te zitten. Niet om elkaar te treiteren en noem maar op. Daar zijn we in de regel erg goed in. Maar dat is niet naar de schrift. We zijn in de wereld om er te zijn, om elkaar te helpen en elkaar op de goede weg te houden. En geef dat wij en alle mensen, hè, wie dat dan ook is, wat kunt u nou het beste voor uw medemens doen? Dat is voor hem bidden. Je hebt wel eens door karakters of door accenten of door discussies en weet ik veel, dat je met sommige mensen eigenlijk niet meer zo goed door een deur kunt. Dat is erg, dat is verdrietig. Ook in een kerk komt dat voor, ook in, op je werk komt dat misschien voor. En je hebt er al van alles aan gedaan en het lukt niet. Kunnen we nog wel voor zo iemand bidden? Geef dat wij en alle mensen. En kunnen we dan heel eerlijk zeggen, dat we nou iedereen die God op onze weg heeft geplaatst, met alle gulheid neerleggen aan de troon der genade. Dat is wel heel belangrijk. Onze Heidelberger wijst erop. Geef dat wij en alle mensen. En dan komen we derde in het onderwijs van de Heidelberger. Onze eigen wil verzaken. Nou, daar heb ik zo al het een en ander van gezegd. Dat is dus onze zondige wil. Onze dwaze wil. Dat woord verzaken, dat betekent verloochenen. Dus niet doen. Geef dat wij en alle mensen. Wat wij nou allemaal willen en wat wij allemaal bedenken, niet doen. Het is al belangrijk dat we in onze gebeden zeggen, Heere, maak me eerlijk. Laat me nou de boosheid eens zien van mijn hart. En het is maar gelukkig dat God niet alles tegelijk laat zien, want je zou er niet meer onderuit komen. Je zou inderdaad een walg krijgen van jezelf. Dat is trouwens wel heilzaam. Als een mens een walg krijgt van zichzelf, dan loopt hij echt niet meer te kijken naar anderen, dan heeft hij genoeg aan zichzelf. Maar geef dat wij en alle mensen, wat nou van ons is, nalaten. Dat we dat nou niet meer doen. En dat we dat nou elke dag weer bidden. Heere, bewaar me nou voor mezelf. Voor mijn mond die te snel is. Voor mijn gedachten die te snel gaan. Bewaar me nou voor boosheid die ten onrecht is. Bewaar me er nou voor dat ik niet inga tegen uw goede geboden. Dat is het eerste wat hier gezegd wordt in de Heidelberg. Geef dat wij aan alle mensen wat van ons is niet meer doen. Dat we daar nou een streep door lezen. Dat we daar tegen worstelen. Dat we daar tegen strijden. Want tegen de slechte dingen in ons leven, dat geven we altijd maar wat graag aan toe. De meeste mensen, dat hoor ik ook bij, die zijn streng voor een ander en nogal makkelijk voor zichzelf. Dat komt u misschien ook wel om u heen tegen. Makkelijk voor jezelf. Ja, mens kan toch ook niet altijd zo zijn en het is toch altijd een beetje makkelijk voor jezelf en een beetje streng voor de ander. Bij een ander kunnen we het prima zien. Die, weet je het al? Oh, dat is zo erg. En daar, oh, dat is zo'n rommeltje. En daar zijn we geweldig in. Dat is van nature, dat vindt een mens natuurlijk prachtig. Ellende bij een ander, dat doet uw eigen geweldigheid te meer uitschitteren, hoe goed u wel niet bent. Nou, hier gaat het nou precies andersom. Geef dat we onze eigen wil verzaken, want dat is zo hopeloos met ons. Het is er zo slecht aan toe. Geef dat we dat nou verzaken, dat we nou niet in de eerste plaats maar lopen te roepen, ik wil dit en ik zal dat en ik wil zo. Nee. Geef dat we dat verzaken, dat we dat niet doen. En aan de andere kant, uw wil, die alleen goed is, dat is mooi erbij. Hè? Gods wil is alleen goed. U dacht misschien dat er wat van u nog wel goed was, maar dat is niet zo. Ja, burgerlijk goed, maar voor God goed, geestelijk goed. Het is alleen God. En geef dat we nou die wil van God zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ja. Gemeente, Gods wil die gaat over ons hele leven. Voorspoed, tegenspoed, zondag 10 van de Heidelberger hebben we dat gehoord. Wat is de voorzienigheid Gods? En hebben we gehoord in voorspoed, in tegenspoed, in donkere dagen, in blijde dagen enzovoort. Allemaal uiting, openbaring van Gods wil. En zoals het gaat in ons leven, Gods wil. Zo heeft God het bestuurd. En zo acht God het nodig. En dat we dan die wil van God, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje te kunnen als het goed gaat. Als we ouder worden, een paar diploma's halen, een mooie baan hebben, getrouwd zijn, lieve kinderen hebben, een harmonisch huwelijks- en gezinsleven hebben, onze kinderen precies doen wat wij willen en alles precies gaat volgens onze inzicht. En het fijne zou dan zijn als nou Gods inzichten precies overeenkomen met onze inzichten, dat we dus een hele opsomming, een heleboel dingen vertellen en dat dan de Heer er tenslotte een soort handtekening onder zet en dat nou onze wil en Gods wil precies samenvallen. Die gedachte kom je vaak tegen. Dat vinden we allemaal wel zo ongeveer het belangrijkste. Het zou het nou mooi zijn als wij voorop gaan en God komt erachteraan en die geeft ons iedere keer precies wat wij dachten zo ongeveer nodig te hebben. En hoe gaat het nou meestal? Nou, het gaat dus anders, hè. Want die wil van God, het kan ook helemaal anders gaan dan wij dachten en dan we hoopten en dan we veronderstelden. En dat een mens hier in dit leven moet leren achter die gekruisigde zaligmaker aan te gaan. Gods wil geldt niet alleen in goede. Gods wil geldt ook in moeilijke en in verdrietige en in onbegrepen wegen. Juist dan dit gebed te bidden. U wil geschieden. Heere, ik begrijp het niet. Ik kan u ook niet narekenen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de... En waarom dan? Nou, dat zegt onze Heidelberger zo heel mooi. In dat hele kleine zinnetje. Die alleen goed is. Met de woorden van zondag 9. God de Vader weet wat goed is. En gemeente, jong en oud, laat maar voor de kinderen helderen. Stel je hebt een gezin, kinderen, een stuk of 4 kinderen. En dan willen die kinderen alle dagen patat eten en alleen maar snoepgoed eten. En de ouders zeggen, nou wij zijn zulke fijne ouders, we geven aan jullie alle dagen friet en alle dagen snoep. Gaat het dan goed met die kinderen? Nee, het gaat helemaal niet goed met die kinderen. Het gaat totaal verkeerd. Dat begrijpt een kind. Dat begrijpt u allemaal. Wat betekent opvoeding? Opvoeding betekent dat je geeft wat nodig is. En hier bidt de kerk, Heere, hoe het nou ook gaat. Uw wil is alleen goed. Uw wil, dat is uw volmaakte goede wil. En wil u me nou leren om achter u aan te komen. In voorspoed, in tegenspoed. In moeilijke en in niet moeilijke omstandigheden. Maar om het nou restloos in de hand van de Heere neer te leggen. Roemen in de verdrukking, noemt Paulus dat. Je kunt het lezen in Romeinen 8. En hij voegt er nog aan toe de gedachte. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat zijn dan de diepe dingen van de Bijbel. En er is heel veel gebed. En er is heel veel geestelijke oefening nodig. Om dat te mogen verstaan. Om zo geduldig in afhankelijkheid je weg te mogen gaan. Ziende op de overste leidsman. En de voleinder des geloofs. Want dit gebod en deze worsteling wordt niet door mij vervuld. Want je komt jezelf hierin elke dag weer tegen. Deze beden is volkomen in vervulling gegaan. Door de hem die daar lag op de grond in Gethsemane. En die wortelde met de verlating door zijn vader op het kruis van Golgotha. En toen, in de allerdiepste weg van zijn borg en middelaarschap, heeft gezegd, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, die het mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat deze koning tot stand gebracht heeft, persoonlijk hier op de aarde, dat wil hij al zijn kinderen leren. En in het volmaakte gebed heeft hij het tot voorwerp van hun gebedsleven gemaakt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met welke bedoeling? En dan komen we bij onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 34 en daarvan het achtste vers. Psalm 34, het achtste vers gaan we samen zingen. Uw wil geschieden, dat is niet het goed praten van verkeerde dingen. Uw wil geschieden is dat we in alles onder God mogen komen. Adam en Eva na de zondeval. In het vierde hoofdstuk hebben ze een kind verloren door de dood. In de tweede plaats een dochter verloren. En in de derde een jongen die nooit meer thuis is elkaar. Uw wil geschieden. God heeft er zijn heilige bedoelingen mee. Adam en Eva hebben dit moeten leren na de zondeval. Uw wil geschieden. Abraham heeft het moeten leren toen de Heer een belofte gaf en die belofte maar niet in vervulling gaf. En er geen zoon werd geboren en hij ook eigen wegen is gaan wandelen met Hagar en Ismaël, noem maar op. Uw wil geschieden. Sarah heeft het moeten leren. Jacob, Esau, nee, die heeft het niet geleerd. Die ging zijn eigen wegen. Isaac en Rebecca hebben het moeten leren. Jaar in, jaar uit. Isaac bad de Heer zeer in tegenwoordigheid van zijn huis. Uw wil geschieden. God geeft niet op alles antwoorden. kunnen ook een heleboel dingen overblijven en die straks in de eeuwigheid beantwoord zullen worden, niet hier op deze aarde. De waarom zijn ook zoveel. Waarom is een woord wat ons altijd met ons meereist. De antwoorden op alle waarom zullen één keer worden gegeven voor Gods kinderen in de hemel en voor ons allen als we de eeuwigheid binnengaan. Maar laat het in uw hart zijn, gemeente. Deze bede te worstelen, u komt er nooit mee klaar, uw hele leven. Het blijft een voortdurende worsteling om u zonder enig tegenspreken aan God gehoorzaam te zijn, omdat zijn wil alleen goed is. Nou, je voelt het bij jezelf opkomen. Waarom zo? Waarom dit en waarom dat? Zonder enig tegenspreken, volkomen gehoorzaam. Uit de bediening van die biddende en dankende hogepriester. Dan alleen kan het en anders nooit. Welke bedoeling heeft de Heer nu met dit gebedsonderwijs? En dan zouden we natuurlijk vele hele diep geestelijke bedoelingen kunnen noemen. Waarom ging God met Job die weg? Waarom ging de Heer met Petrus een bepaalde weg? Waarom met Abraham, met Isaac, met Jacob? Waarom? Nou, in de eerste plaats de eer van zijn naam. Altijd. Ook in onze gebeden, de eer en de glorie van zijn grote naam. God doet alles om zijn zelfswil. In de tweede plaats om ons te leren dat wij ook zelfs na ontvangen genade hulpeloze stakkers zijn die elke keer opnieuw genade en hulp en leiding nodig hebben. En dat we nog niet in staat zijn om twee passen op eigen kracht te doen, want we liggen zo weer op de grond. God moet dat elke keer weer opnieuw leren. Gods kinderen zijn onverbeterlijke mensen die elke dag opnieuw weer door die grote zaligmaker moeten worden opgeraapt en op hun benen worden gezet, want ze liggen zo weer op de grond. In de derde plaats zouden we ook kunnen zeggen, deze bede die moet geleerd worden om onze kwetsbaarheid, onze kleinheid aan de weet te komen. Gemeente, we denken, als je op een preekstoel staat of onder een preekstoel zit, of je hebt een klas of je hebt een bepaalde positie, dat we zo nog heel wat voorstellen. En dat we toch er nog wel heel wat van maken. Maar kijk eens om u heen in de wereld, je hebt allerlei mensen die er met de pet naar gooien en die er niks van maken. Dat is toch een minder soort mensen in onze samenleving. Vluchtelingen, allerlei lieden uit allerlei vreemde landen. En je komt ze tegen, mensen die er amper een fatsoenlijk woord kunnen spreken of schrijven. Dan zijn wij toch al hele beste mensen die het toch al een heel stukje beter doen dan allerlei andere mensen. Nou, gemeente, vergeet het gerust. We liggen voor God allemaal op één grote hoop. En het is zalig als u nou uit die grote hoop wordt opgeraapt. Dus deze bede moet ook worden geleerd om te leren dat we in onszelf ellendige stakkers zijn. En blijven. Tot aan het einde toe. Mijn vader zei altijd tegen me, joh, zul je om denken dat je niet op stelten gaat lopen, want je valt er een keer af. En dat vond ik eigenlijk wel een wijs woord van me. Goed, dat terzijde. Waarom wordt het nog meer geleerd, gemeente, om die ene zaligmaker te benodigen die nou wel deze bede in praktijk heeft, die het heeft gebeden en het ook heeft gedaan. Christus bad het en Christus deed het. En alleen in hem ligt te vervullen. Ga nou niet denken dat u dat zonder Christus wel kunt, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Dat ontmoet je nog wel eens, die gedachte. Als er hele moeilijke dingen zijn, dat mensen zeggen, ja, ik ben niet opstandig. Ja, wat bedoelen we dan? Dat we een beetje meegaand karakter hebben, dat we ons er een beetje naar schikken. En anderen zeggen, ja, die man heeft er nog nooit iets negatiefs over. En op zich is dat natuurlijk een voorrecht als we op die manier omgaan met de moeilijke dingen in ons leven. Hoeven natuurlijk ook niet te gaan vloeken en te gaan schelden en weet ik wat allemaal meer. Maar volledig gehoorzaam, dat zijn we niet van onszelf, echt niet. Er is geen mens in de kerk, ook hier op de preekstoel niet, die dat vanuit zichzelf kan. En deze bede moeten we ook leren om ons uit te drijven naar hem, die ons dat alleen maar kan leren. En dat Christus, iemand anders kan het ons niet leren. Dus als iemand zegt, ik ben niet opstandig, en hij zou dat in geestelijk zin bedoelen moeten. En waar hebt de Heer je dat geleerd? Waar hebt de Heer Jezus je dat geleerd? Want die kan het alleen maar leren. Niemand anders kan ons dat leren. En als we dukke dingen zeggen, dan is dat altijd uit de bediening van Christus. En daaruit alleen. Want de mens is oh zo listig. En dan zeggen we niks, maar dat van binnen zijn we toch het een beetje niet mee eens. We een beetje moedeloos en dat gaan we dan verpakken als ongehoorzaam. Dat we dan toch het niet ongehoorzaam zijn en er niet zo tegen zijn. Gemeente, pas daar nou maar voor op. Zijn we op één manier volkomen gehoorzaam. Zodat we levend geloof die zalig maken mogen omhelzen. En alleen uit zijn bediening hoor. En anders is een mens het met God niet eens. Nou, dat zijn allemaal dingen die bij het op dat en bij het doel van deze derde bede horen. Maar onze Heidelbergen, dat zijn praktische mensen, dat zijn mannen van de praktijk. En die gaan gewoon naar ons dagelijks leven toe. En die zeggen, waarom moeten we dit nou veel bidden? Waarom moeten we nou op deze manier worstelen aan de troon der genade? Opdat alzo een iegelijk zijn ambt of beroep. Dus die plaats ons midden in het gewone leven, in ons gezin, op ons werk, op school, waar dan ook. Waarom moeten we nou die derde bede bidden? Wat is daar nou het doel van? U wil geschieden zoals de engelen dat in de hemel doen, opdat we op de plek die God ons gaf, ons arbeid, onze taak die God ons oplegt, gewillig en getrouw mogen uitvoeren, gewillig. Dus het moeilijk is dat we niet met een lang gezicht dat lopen te doen. Maar inderdaad zeggen, dat is mijn taak, dat heeft God me opgelegd. Dat heb ik dus ook met vreugde en blijdschap te doen, ook als het moeilijk is. En in de tweede plaats getrouw. Dat we ook inderdaad, net als Jozef in het huis van Potifar, getrouw was. Die liet zich niet afleiden door die vrouw van Potifar, maar die zei, zou ik zondigen en zo groot kwaad doen tegen God. Met zijn eerlijkheid kwam hij in de gevangenis terecht, dat is waar, maar God had daar zo zijn eigen bedoelingen mee. En later heb Jozef Gods weg bewonderd, want anders was hij nooit farao van Egypte, onder koning van Egypte geworden. En anders was dat grote volk van Israël nooit behouden geworden. God werkte er zijn raad door uit, zijn verborgen wil. Kan natuurlijk ook anders, ook in het leven van een kind van God. Denk maar aan Simson. Ja, die was niet gehoorzaam aan Gods geopenbaarde wil. En die ging dus bij een vreemde vrouw, bij Delila, terecht. En het kostte hem zijn ogen. God had niet tegen hem gezegd, je moet naar die vreemde vrouw, naar de villa. Nee, God had in zijn geboden niet echt breken Simson. En dan zien we een kind van God in de diepte, net als Lot trouwens in Sodom. Dat was ook niet Gods geopenbaarde wil, wel Gods verborgen wil. Maar het was niet Gods geopenbaarde wil. En we weten de uitkomst, Lot is er alles kwijtgeraakt. Zijn kinderen raakte hij er kwijt, zijn vrouw raakte hij er kwijt. Hij hield alleen zijn verre lijf nog over en meer bleef er niet over. Gemeente, laten we maar heel voorzichtig zijn en laten we proberen, biddend, gewillig en getrouw, zoals de engelen in de hemel zijn, de plaats in te nemen die God ons geeft. En daar wil die derde bede ons toe dringen en dwingen, opdat we in onze weg in eenvoudigheid en in bescheidenheid zullen gaan. En dat we biddend het geheim mogen kennen zoals de engelen in de hemel ook doen, om nou gehoorzaam te zijn aan die algoede God. Die hoe het ook mocht tegenlopen, allen die gestade op zijn goedheid hopen, zal helpen en bijstaan ook in alle moeiten van het leven. Opdat ik alzo een iegelijk, gehoorzaam en gewillig in de wegen van de Heere zal gaan wandelen. En dat wat we nou bidden ook praktijk wordt in ons leven door de geloofsvereniging met hem, die het heeft voorgedaan voor al zijn kinderen. En die het ook heeft gedaan hier op deze aarde. En die kon zeggen aan het einde van zijn leven, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt, verheerlijk ook mij. En die al zijn kinderen daarin meeneemt. En wat er dan ook allemaal tekort is. Tenslotte aan het einde van de reis, al onze tekort, al onze zonden met zijn gerechtigheid bedekt en zijn kinderen eenmaal thuis haalt, om dan storeloos, straks eindeloos samen met de engelen en met al de heiligen God te mogen groot maken en te mogen zien dat alles wat de Heer hier op aarde heeft gedaan, de weg zoals hij die heeft geleid, de moeilijkheden die er waren, de pijn die er werd gevoeld, alle dingen zullen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En gemeente jong en oud, daar heb je nou je hele leven voor nodig, om dat heel persoonlijk en bij ondervinding te leren. En in die school kom je er op aarde nooit uitgeleerd. Integendeel, dat blijft nou een voortdurende opgave. En de school der genade, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Deer, gedenken ons naar zijn welbehagen en geven de enige troost te verstaan in leven en in sterven. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 36 en daarvan het tweede vers. 36, het tweede vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.